Uit met samenlezen de woorden van Jezus Christus in Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5 en ik zal lezen vanaf vers 3 eigenlijk. Jezus start zijn bergrede met de volgende woorden. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Maar verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Gelukkig wie in ieder verhard is. Gelukkig de treurenden. Gelukkig de zachtmoedigen. Hoe gelukkig mogen wij ons wel stellen. Ook al zijn het van veel dingen die heel zwaar zijn. Maar zelfs in die dingen mogen we ons gelukkig prijzen. Want God stelt steeds bij een moeite dat we kunnen ervaren in ons leven. Steeds een beloning eigenlijk. Want als je treurend, als je treurt, zal je getroost worden. Wie hongert en dorst naar gerechtigheid, die zal ook gerechtigheid krijgen. Maar in de bergrede dus, en hier ook, vertelt Jezus eigenlijk hoe wij ons leven moeten leiden. Hoe we moeten leven in een wereld die tegen ons is. Maar tegelijkertijd beloont God dus een eeuwige beloning. Aan iedere gelovige die trouw is aan Gods opdracht. En mogen er ook op vertrouwen dat iedere gelovige, nu al deel uitmaakt van Gods koninkrijk. Jezus heeft het koninkrijk in deze wereld gebracht. En zijn volgelingen, wij, zijn de burgers van dit koninkrijk. Maar of je nu burger bent van het hemels koninkrijk, of je burger bent van de wereld of van België. Iedereen heeft zijn recht, heeft zijn rechten, maar ook zijn plichten. Zijn vrijheden en zijn verantwoordelijkheden. En die vrijheden en verantwoordelijkheden worden hier in de zalensprekingen uiteengezet. Want we zijn er zelf verantwoordelijk voor. Om wel de kwaliteiten te hebben die in deze tekst staan, maar behulp van de Heilige Geest. En als we hier al voldoen, wacht er ons een grote beloning. En als eerste opdracht moeten we de zorg voor de armen delen. We kunnen ook nu vergelijken met de mensen die zo te lijden hebben onder van de watersnood. Die zijn ook alles kwijt nu. Ze zullen misschien later wel vergoed worden voor de dingen dat ze kwijt zijn, maar intussen hebben ze niets. Wonen zij ook tot die armen. En als we naar de eerste vier zalensprekingen kijken, dan staat eigenlijk in het teken van de armen. In dit geval gaat het over echt straatarme mensen. Die treuren te midden van een onderdrukking. En die gedwongen zijn om te dienen. Aan mensen die niet altijd de beste met hen voor hebben. En die echt honger hebben en dorsten naar gerechtigheid. Dat er gerechtigheid komt. Maar nu was het onlangs ook in het nieuws zo dat mensen die hun huis wilden moeten afbreken. Dat ze zelfs nog zelf zouden moeten betalen om het huis laten afbreken. Want er volgens een regel zo is. Dus ik hoop echt dat die gerechtigheid, dat dat ook al uitkomt voor hen, dat ze niet dan nog moeten betalen ervoor ook. Maar toch zie je mensen die ook te lijden hebben daaronder dat ze gelukkig zijn. Want ze weten ook dat er veel mensen, dat er wel verschillende mensen gestorven zijn door die watersnood. Maar ze staan er nog. Net dat wij ook gelukkig mogen zijn. En hier de armen ook, want ze zijn onder de aandacht, en wij zijn onder de aandacht van God gekomen. En hij heeft beloofd dat hij de armen zal rechtvaardigen. dat alles wat hen misdaan geweest is, dat dat zal rechtvaardig behandeld worden. Dat ze zullen het voordeel krijgen van de schuld. Bovendien zijn Gods zorgen, dus zijn zorgen dat hij voor de armen heeft, ook onze zorgen. En het is onze taak om liefde, steun en vrede te brengen aan de vertrapten en hun lijden te verlichten op elke manier dat wij kunnen. Dat is ook een beetje doen om met de steun te geven. Maar natuurlijk gaat het wel nog verder. Want er zijn mensen die echt arm zijn. Die echte lijden hebben onder bepaalde dingen. En als we naar de wereld kijken, hier hebben we het goed. Maar op zoveel plaatsen worden christenen zo slecht behandeld. Worden er ook zoveel armen nog die ook geen hulp krijgen. Of die echt, dat heel moeilijk is om hulp te vinden. En het is onze taak om hun lijden te verlichten. Op elke manier die we kunnen. En de tweede, eigenlijk een dubbele opdracht die we krijgen, is de volgende. We moeten in afhankelijkheid van God leven en we moeten rechtvaardig op een manier die God wil voor hem leven. In die eerste vier zelfs spreken gaat het eigenlijk over een volledig vertrouwen op God. Dat je weet dat je getroost zal worden, dat je weet dat hij rechtvaardig zal zijn voor jou. En elk vers geeft een aspect van dat gevoel van die afhankelijkheid. Je wilt hier met hen die nederig zijn voor God. Die hebben eigenlijk ingezien dat ze enkel het vertrouwen kunnen stellen op hem. Dat hij de enige betrouwbare is. En zij zoeken hun schat niet in de hemel. Zij zoeken hun schat in de hemel en niet op aarde. En hebben eigenlijk al die aardse zorgen ondergeschikt gemaakt aan het volgen van hem. Doen wij dat? Kijken we naar de hemel als het belangrijkste of zijn onze aardse zorgen die ons vooral zorgen maken? Dan zijn er degenen die treuren. Dat is onder zowel verdrukking, maar kan ook over schuld van zonde zijn. En die zich daarom tot God wenden voor hulp en vergeving. Zij treuren zowel onder lichamelijke noden, dus dat is dan hier dan vooral armoede of andere zaken, en onder geestelijke noden, dat is voornamelijk zonde. Maar wat doen ze? Ze wenden zich tot God. In plaats van te proberen het zelf op te lossen. Doen wij dat ook? Of gaan wij vlugger zelf een oplossing vinden, in plaats van ons naar de Heere te keren? Maar zij keren zich naar de Heere en weten dat ze het van hem moeten verwachten. We zien ook dat christenen veel te weinig oprecht treuren om de zonde. Op zich zijn we toch op een punt wel behard geraakt. Ook een beetje omdat we in een wereld leven waar zonde niet zo meer als negatief bekeken wordt. Ach, dat is toch niet erg. Ik heb dat gehoord van onze jongste is 14 jaar. En dat weet van al die jongens op dezelfde leeftijd. Dat die wel waarschijnlijk al genoeg op internet gezien hebben. Dat zeker wel invloed zou hebben. Maar als je dan tegen ouders spreekt van 14 jaar. Dan zou misschien ook al vlug zeggen. Ach, ja, het is een leeftijd. Hè? Dus toch, ja, wat kun je er nog tegen doen? En op zich, ja, het is allemaal wat makkelijker geworden om tot die stappen te komen. Maar we zien soms niet meer de zonde om ons heen. Maar belangrijk is dat we soms de zonde in onszelf niet meer voldoende merken. Dan misschien wat we al gewoon zijn. Het kan ook zijn dat je al zoveel gevochten hebt tegen bepaalde zonde, dat je zegt, ja, het lukt toch niet, het gaat toch maar gewoon blijven doen. Hè. En dat je het toch niet meer die drang hebt om God te zoeken. Om God hulp te vragen. Om toch nog een keer te blijven strijden tegen bepaalde zonden. Tegen bepaalde verkeerde gedachten dat je misschien hebt. Natuurlijk, zonde is heel breed. Dus kan heel veel verschillende dingen zijn. Maar wordt ook opgeroepen om nooit op te geven. En samen met de Heilige Geest de strijd aan te gaan. Zodat we steeds meer op Jezus kunnen lijken. En ik hoop het eigenlijk, en daar ben ik ook blij om. Dat in deze kerk toen altijd nog zonde benoemd wordt. Want er zijn nu al redelijk wat kerken waar eigenlijk heel weinig aandacht gegeven wordt aan zonde. Want ze vooral willen richten op de goede dingen. Maar het is ook belangrijk dat wij besef hebben van wat goed en van wat verkeerd is. Enkel zo weten we hoe we Jezus kunnen volgen. De volgende zaalanspreking spreekt dan over de zachtmoedigen. En dat zijn degenen die de andere wang toekeren. En eigenlijk een stap verder gaan voor anderen. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. En ze zijn zo afgestemd op God, dat ze niet agressief reageren wanneer ze door iemand anders gekwetst worden. om misschien kritiek te krijgen. Wel, voor mij is dat soms wel moeilijk. Ik kan wel kritiek verdragen, vind ik. Maar op het moment zelf moet ik mij misschien soms wel wat inhouden. Hè? Ik zal het maar zo zeggen. Maar achteraf besef je dan wel, eigenlijk is het wel waar. Want dan denk ik er toch over na. Van, en dat is wel belangrijk dat we doen. Dat we, als we gekwetst worden door iemand, als we kritiek hebben door iemand, dan misschien onszelf een beetje moeten inhouden. Want dat is ook de hele geest die werd, geloof ik. Als we ons kunnen inhouden daarvoor. Maar dat we wel ook van leren. Dat we er kunnen... we worden soms als mens, we worden soms veel gekwetst. Maar dat is niet altijd de bedoeling van de ander om je te kwetsen. Je is dat misschien niet door, dat die persoon jou kwetst. Dus dat is altijd een beetje, je moet altijd heel goed nakijken dan bij jezelf ook, hoe het precies zit. Daar moeten we ook onszelf steeds voor behoeden, dat we altijd maar gelijk willen hebben. Ik ben ook graag iemand die graag discussieert en doet, dus dat is ook wel denken misschien van, je moet weer zijn gelijk halen. Ja, ik probeer dat misschien, maar het is niet zo dat ik... Ik ben soms heel blij dat ik dan achteraf van... Ik heb al veel mensen gezegd dat ik zeker was van een bepaald besluit. En achteraf aan een gesprek te hebben. Dan zeg ik van, eigenlijk ja, moet ik daar toch een klein beetje mijn mening wat voorzien. Ik heb nog niet volledig gelijk, maar ik zat een beetje erin. ik zeg ook als we dat volledig gelijk hebben. Hè. Maar bijvoorbeeld ook als iemand ons kwetst, dat het belangrijk is... Dat we nog steeds met liefde kijken naar die persoon. Dat we ook kunnen vergeven. En eigenlijk, wat ons ook gekwetst heeft, dat we dat bij de Heer kunnen laten. Maar zoals ik al eerder zei, eigenlijk ook een keer bij jezelf onderzoeken. Als je gekwetst bent door iets, wat er misschien iets is, dat bij jou leeft. Bijvoorbeeld, ik kan goed begrijpen, ik ben zelf ook veel gepest geweest vroeger. Dat een opmerking soms wel heel zwaar, veel zwaarder kan inslaan dan dat iemand... Dan aan die persoon wel bedoeld. Hè. Jezelf had misschien direct als pesten ervaren. Werd als kwetsen. Maar eigenlijk heeft dat daar niks mee te maken. Dus daar moet je ook echt heel goed bij jezelf nakijken. Van, waarom voel ik mij zo? Dan heb je zij die hunkeren naar gerechtigheid. En die zoeken opnieuw gerechtigheid wanneer een onrecht wordt aangedaan. Nou, dan hadden ze zachtmoedig gekeken. Dat past ook bij hen. Dat past ook bij hen. Ze hunkeren naar gerechtigheid, maar ze gaan zelf niet daarvoor strijden. Wat doen ze? Ze gaan naar de Heer. En ze wachten op God. Tot Hij die rechtvaardigheid voor hen zal brengen. En ze kijken daarbij niet naar wat de ander doet, maar doen er alles aan om zelf rechtvaardig te leven voor God. En dat is ook soms zoiets. Als christen zijn we soms al een oordeel klaar. Of dat nu willen of niet. Soms ook voor mensen die het niet geloven. Maar wij kunnen op zich niet verwachten van mensen die niet geloven. Dat zij dezelfde normen en waarden zouden gaan hanteren. Dan wij als christenen. En daardoor is het soms denk ik ook soms moeilijk. Om mensen die nog niet geloven te bereiken. Omdat je al meteen op hun zonde bent in te slaan. Terwijl eigenlijk voor hen. Ze moeten eerst de Heer leren kennen. En dan gaan ze ook het besef krijgen. Wat die zonde in hun leven precies is. Maar als we blijven hameren of van ja, dat is slecht, dat is slecht, dat wil God niet. Dat is niet de manier, ben ik toch, om mensen te bereiken. Het moet ook wel duidelijk zijn. Hè? Als ze een vraag stellen, dan moet je ook een eerlijk antwoord geven. Maar dat zie je ook wel soms. Als ze dan een vraag stellen, dan zie je soms van theologen ook. Of aan geloven dan, ja, maar dit en dat. Een beetje een tussenweg zoeken. Maar dat is ook niet wat God van ons vraagt. We moeten de liefde tonen en we moeten ook eerlijk zijn. Wanneer mensen dingen vragen aan ons. Maar hier dus bij die mensen die gerechtigheid zoeken, dan zijn er nederige mensen. En dat zoekt God ook. Dat verlangt God ook van ons. Dat we nederig zijn. Laten we dus ook nederige mensen zijn. Maar niet laten schijnen dat we nederig zijn. En als je verder in de bergreden leest, zie je ook dat Jezus illustreert dat door aalmoezen geven en bidden en vasten, dat je al die dingen moet doen. Dus aalmoezen geven, dat je moet bidden, hier ook nog vasten. Ja, ik weet niet wat er echt mensen in die vasten, maar het concept kan wel heel breed pakken. Maar al deze dingen moeten volledig gedaan worden om God te behagen. Dus niet zoals de fariseeën deden, om ervoor te zorgen dat mensen eraan opkijken van, kijk, die is pas, die volgt God echt, die is een man van God. En dat is de bedoeling, we doen het voor God, niet voor de mensen rondom ons. En we moeten ons leven richten op het dienen van God en op het dienen van anderen. En dat tonen de volgende drie zalensprekingen. En hier zie je eigenlijk dat we tot actie opgeroepen worden. Het is niet het horen en blijven zitten. En misschien, ja, het is goed om erover na te denken, maar ook niet te lang. Maar echt tot actie over te gaan. En de eerste betrekking op menselijke relaties. Dat zijn zij die barmhartigheid bewijzen aan de behoeftigen. Wanneer iemand gezien wordt door God met rijkdom, bijvoorbeeld wij zijn een rijk land, wij hebben zeker veel meer geld dan anderen, in bepaalde van veel andere landen, in Afrika bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat dat de reden is om luxueuzer te kunnen leven. Natuurlijk, God geeft je ook iets wat hij ook jou heeft aan jou, heeft hij ook aan jou om van te genieten. Dus het is niet zo dat je je zondig moet voelen of slecht moet voelen omdat je wat rijkdom hebt. Dat is geen waar. Maar het is wel belangrijk, wat we ook hebben, hoe weinig of hoeveel ook, dat we met die kleine rijkdom dat we hebben, dat we die gebruiken om anderen te helpen. Om de bedrukten te helpen. Het tweede zaalspreking over heeft betrekking op iemands relatie tot God. Want de zuiveren van hart, die leven doelbewust voor hem. En hun hele leven is op God gericht. En ze streven ernaar om hem boven alles te dienen. Ze willen zuiver zijn. Ze willen echt al de zonde uit hun leven wegkrijgen. En als iets gebeurt, dan is het meteen naar de Heere gaan. Om vergeving te vragen. Om terug rein te zijn. Straks zal ik ook een lied laten horen. Meer een luisterlied, een Engels luisterlied. En het liedje heet een pure bruid zijn. En ik denk dat het eigenlijk iets is dat wij allen mogen nastreven. Om echt een pure bruid te zijn voor de Heere. Om hem te zoeken, om door hem geleid te worden, om echt alles te proberen dat ons weghoudt van hem, weg te doen en steeds ons te richten enkel op onze Heer. En daarna dient dan de vredestichter eigenlijk in beide richtingen. Hij probeert mensen met God met elkaar te verzoenen. En die zijn belangrijk in de wereld. Zoals ik eerder al zei, moeten ook vredestichters zijn, ook als we naar buiten gaan, naar niet geloven. Dan moeten we ook vredestichters zijn en niet voor ruzie zorgen of problemen zorgen. Of zeggen van, ja, jij, wat jij doet, je komt niet in de hemel hoor. Maar echt vredestichters zijn en proberen Gods liefde te tonen, ook de waarheid te brengen natuurlijk, maar terug vooral in liefde te brengen. En geen dingen verwachten van iemand dat je niet mag van verwachten. En de vredestichters willen ervoor zorgen, willen eigenlijk ook tegenin gaan tegen de mensen die de vrede van de aarde wegnemen. Die eigenlijk hun eigen koninkrijk willen bouwen. En dat is ook altijd gevaarlijk in de kerk. Dus overal waar mensen zijn, zijn er mensen die hun eigen koninkrijk willen bouwen. Die zelf de oppermacht willen hebben. Of het meeste zeggen willen hebben. Daar moeten we ook altijd alles voor doen om met elkaar te verzoenen. En niet de eigen gelijk te willen houden. En dat moet natuurlijk ook altijd van twee kanten komen. Hè? Je moet er samenwerken eraan. En op het einde krijgen we dan een belofte van God. En dat hebben we al gekregen. Hè? In die zaligsprekingen wordt al gezegd van, je zult getroost worden. Er zal rechtvaardigheid komen. Maar de basisboodschap van het hele Nieuw Testament is dat de volgelingen van Christus dezelfde haat en onderdrukking moeten verwachten als hij. Dit hoort erbij. Wanneer iemand voor God leeft, zal hij door de rest ons vreemd of heel vreemd bekeken worden. Want hoe kan hij in deze tijd nog geloven in een God? Zoals Paulus schrijft in de tweede brief van Timotheus het volgende. Iedereen die voor Jezus leeft, zal vervolgd worden. En Johannes hoofdstuk 15 zegt Jezus dan, jullie horen niet bij de wereld, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. En we merken misschien nog niet veel van vervolging in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons er wel op voorbereiden. Want als je kijkt naar grote delen van de wereld, is er meer onderdrukking van christenen dan ooit tevoren. En het is ook onze taak om te rouwen met hen die rouwen. Ook onze samenleving wordt steeds seculierder. Dat kan vervolging snel komen. En we moeten er ook klaar voor zijn. Je ziet ook al mensen op straat komen die nu al denken van het vaccin voor tegen corona. Of al die beperkingen dat opgezet worden. Dat er ook al vrij beperking is, dat vervolging zal komen. Maar ja, we moeten wel weten, dit vaccin is nodig, want veel mensen zijn er al niet gestorven aan deze ziekte. Dus ik ben wel, ik heb eigenlijk toch een beetje de vergelijking maken met het vaccin en misschien tegen van het beest dat later zal komen. Er is al volgens mij een heel groot verschil tussen. En ik wil het toch wel duidelijk maken, want er zijn wel veel mensen toch die hier een heel extremere mening over hebben, vind ik toch. Wel, kijk, als je naar het vaccin kijkt, we zien, er wordt wel, het is in principe niet verplicht. Hoewel natuurlijk wel een beetje die verplichting toch wel wat voelen, want als je dan wilt, in sommige landen is dat zo, in de kapper wilt gaan, moet je zelfs al een vaccin hebben, of toch bewijs hebben dat je goed bent, of om op prijs te gaan nu voor ieder land, heb je dat ook al nodig. Maar er is nog geen groot verschil, vind ik dan toch. Je kan altijd die test nemen. Maar later, als het teken van het beest zal komen, dan is het eenmaal dat je dat teken moet nemen en dan kan je overal. En als je dat teken niet neemt, zal je niets meer kunnen doen. Dus daar zie ik toch wel een heel groot verschil in. Maar je ziet wel als een voorbode misschien, op een manier zoals het zou kunnen gebeuren, wanneer de Satan er is, wanneer de bedrukking zal komen. Want je ziet wel, de dingen dat ik net ook zei van, dat je dingen niet meer zal mogen doen. En dat zal ook wel wat dan, dat zal zeker dan daar nog heel veel duidelijker in worden. Maar we moeten eigenlijk altijd voorzichtig zijn, denk ik. Dat we ook mensen niet zomaar volgen die bepaalde dingen zeggen. Maar toch altijd wel de vrijheid hebben, vind ik toch, om je wel te vaccineren of niet. Want er zijn kerken die zeggen van tegen hun leden van, je mag niet vaccineren. En anderen zeggen van, je moet je vaccineren. Ik zou dan meer in zeggen van, het is je eigen keuze. In principe is het jouw eigen lichaam. Ik heb het zelf nu al voor de tweede keer gedaan. Ik heb ook heel lang getwijfeld. Het is pas na ik de brief kreeg dat ik zei van, ja, oké. Ga het toch doen. Maar ik heb het volledig bericht voor van mensen die het niet doen. Want het is altijd hun lichaam. En in derde plaats ook nog, over verdrukking, dat we ook soms zo bang zijn om uitgelachen te worden. Nou, dat ook niet uitkomen voor Gods mening. Natuurlijk, hoe ouder je bent, hoe makkelijker dat soms al is, denk ik. Omdat je wat meer, je mening durft zeggen ook. Maar hoe jonger je bent, hoe moeilijker het ook is. Omdat je dan soms het gevoel hebt dat je er ook niet bij hoort. En dat kan ook zijn gevolgen hebben, hè. Als je bepaalde dingen, als je vooruit komt, dat het niet altijd, dat dan ook die vervolging ervoor komt, hè. En soms, en veel mensen willen natuurlijk wel vermijden. Maar hoewel dat volgen van Jezus moeilijkheden kan brengen, dan moeten we nog altijd onze ogen gericht houden op Hem. Want er is dus een beloning voor allen die offervaardig voor God leven. God heeft zijn koninkrijk gebracht naar hier. En wij zijn er burgers van geworden. Wij behoren niet langer tot deze wereld, maar we maken deel uit van zijn koninkrijk. We maken niet deel uit van deze wereld, maar we leven er nog los van. En kun je dat ook zien in jouw leven, dat je er wel wat los van leeft. We zijn hier vreemdelingen en bannelingen. En leven dus eigenlijk anders dan de ware burgers van deze wereld. Maar we volgen God niet, of Jezus niet, we volgen Hem niet om beloond te worden. Maar God geeft ons toch een belofte. Toch belooft Hij ons te zegenen. Toch belooft Hij ons voor ons te zijn. Ook al zijn wij, ik toch al heel blij dat ik de Heer heb leren kennen. En dat Hij mij echt het licht heeft laten zien. Dat Hij mij zichzelf heeft laten zien. Zodat ik nu voor Hem kan leven. En ook de waarheid weet. De waarheid weet in deze wereld. Waar waarheid echt verborgen is voor veel mensen. We zien dus ook bij de zaligsprekingen. Elke zaligspreking eindigt met een belofte. Wij behoren nu al tot het koninkrijk der hemelen. Maar zullen het in volheid ontvangen wanneer Jezus terugkomt. We worden al getroost. We worden al vervuld. En barmhartigheid betoond. Maar dat zal voltooid worden wanneer Christus terugkomt. We zien God nu niet. Maar we zullen Hem in de eeuwigheid van aangezicht tot aangezicht zien. En we hebben deze zegeningen nu in de mate dat wij volledig voor Hem leven. Voor Hem kunnen leven. Maar we zullen Hem pas ten volle ervaren. Wanneer zijn koninkrijk het enige en laatste koninkrijk is. Laten we Hem aanbidden. Ik wil nu nog verder lezen met jullie in Matteüs. En vanaf vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan meer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, dat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dit is de essentie van de bergrede. De burgers van het koninkrijk moeten zout en licht zijn. En het doel is om de wereld, de volledige wereld, te bereiken met het licht van het evangelie. En deze vers laat ook zien dat horen moet leiden tot doen, dus tot actie. En dat eigenlijk goede daden de basis zijn van discipelschap. Dat is waar Jezus zijn discipelen en ook zijn toehoorders bij de bergrede verraste met zijn onderwijs. Want hij eiste van zijn volgelingen dat ze erop uit zouden gaan, om de wereld te veranderen. Er is geen passiviteit hier. Hij eist de verandering. Dat Gods gerechtigheid de wereld zou binnenkomen op zo'n manier dat hij die wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. En dat was ook zo. Sinds dat Jezus in de wereld gekomen is, dat de wereld niet meer hetzelfde geweest is. Als hij was. De komst van Gods koninkrijk is zoveel meer dan alleen maar aardig zijn. Voor anderen of enkel goede daden verrichten. Wat er allemaal heel goed is natuurlijk. Maar er is een eis hier. Een verplichting kun je zeggen. Om anders te zijn. Om anders te handelen. Natuurlijk zijn recht te zijn met God. En te handelen zoals God het eist. Door Jezus te volgen tegen de cultuur in. Eigenlijk verandering is een beetje de naam van het spel. En het moet gebeuren op vlak van onze identiteit. Dus hoe we leven en hoe we handelen. Daarom roept God ons op in de eerste plaats tot discipelschap. Maar hier ziet discipelschap eigenlijk vanuit een zendingsperspectief. Zoals vissen naar mensen. En als je Jezus volgt, hebben we eigenlijk iedereen van ons als taak om mensen in het koninkrijk te brengen. Discipelschap sluit zich vlekkeloos aan bij Jezus' zending naar de wereld. En dat wordt hier gezien in de metafoor dat we gelezen hebben. Het zout ter aarde zijn. En het licht ter wereld zijn. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En soms ook, dat is zeggen, niet alleen voor de mensen in de kerk, maar ook voor de mensen buiten de kerk. En daarom moeten we als discipelen actief zijn in de wereld. Zowel in het nutteloze zout van vers 16, als de goede werken van vers 16, is de bedoeling dat een kind van het koninkrijk dicht betrokken is bij deze wereld. Ze moeten worden gezien als mensen die een verschil maken, door goede werken te doen, in woord en daad. Dat is dus de kern van de bergrede. Jezus eist van zijn volgelingen een leven naar de wil van God. En alleen zij hebben de voorrechten van het burgerschap van Gods koninkrijk. Wat ik zeg, ook eerder al zei van, naar niet-gelovigen moeten we niet zingen als zeggen, dingen verplichten of zeggen van, dat mag niet. Want ze kennen de Heer nog niet. Maar wij kennen de waarheid. Wij kennen het woord van God. Wij weten wat God zegt, wat Jezus zegt en wat hij verlangt van ons. En Jezus verlangt van ons om als licht en zout te leven in deze wereld. En deze tekst wordt eigenlijk een beetje een passieve christen, die ze wel gelooft, maar die misschien enkel naar de kerk komt, of daar niet veel, of het zou het anders zijn, die daar niet veel mee doet met zijn geloof, dan wordt er eigenlijk gezien als een dwaas, die geen waarde meer heeft. Het kan wel zijn dat je gelooft, maar dat je dan voornamelijk leeft voor je aardse schat. Dat je gericht bent op wat dat hier is. Dat je enkel maar zoekt naar dingen van de wereld. Dan zijn die te beklagen. Want eigenlijk zijn ze ook op weg. In volle vaart naar het oordeel. We mogen niet passief worden. We moeten altijd terug opnieuw, die spreekwoordelijke schop onder de kont krijgen, om terug voor de Heer te strijden, te leven en naar buiten te komen. Ik denk dat we allemaal wel wat de momenten hebben dat we mensen vervuld zijn van de Heilige Geest en echt alles en nog wat willen doen. Maar sowieso zijn er ook momenten dat we ons wat minder kracht voor vinden. Dan is het soms goed om die schop onder de kont toch te krijgen van, kijk, niet opgeven. Doordoen. Want we werken voor onze Heere God, werken voor de Almachtige, die alles in zijn handen heeft. Maar we moeten dus niet passief worden, maar God dienen met al onze kracht die we hebben. En zoals een brandende lamp verborgen is onder een schaal, dan zullen eigenlijk de oppervlakkige discipelen er ook niet in slagen het belangrijkste doel te bereiken. En ze zullen geen deel hebben aan Gods koninkrijk. En als laatste moet de heerlijkheid van God het doel zijn van de kerk. Dus niet van een bekend iemand of van een, ik heb meer zo van die hypersprekers, hè. Want die sprekers helemaal erg bekend zijn. Het is niet die persoon die bekend moet worden, maar het is de heerlijkheid van God dat bekend moet worden. En het doel is van zijn kerk, dat is mensen tot bekering brengen, mensen bij de kudde brengen. Het nieuwe koninkrijk, dat er Christus in geweet, dat brengt eigenlijk een volledige nieuwe ervaring met zich mee. En het is de glorierijke woonplaats van God bij zijn volk. Hij is al bij ons. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Jezus werd mens en bewandelde deze aarde. En de discipelen bleven zoveel mogelijk bij hem. En ze leefden dan ook in een geluk die ze ervoor nooit voor mogelijk hadden gehouden. Dat heb ik ook gemerkt omdat ik de Heer leerde kennen. Ik ben zeker van dat ik ook veel gelukkige momenten gehad heb voordien. Dat gaan we zeker niet ontkennen. Maar toen was er wel iets meer. Toch nog iets diepers nog dat kwam. Dat ik hem had leren kennen. Maar die heerlijkheid van God moet ook ervaren worden. Moet gezien worden in de zending. Bij de mensen dat we komen. Maar we gaan naar de winkel wat dan ook. Niet natuurlijk om volop te zetten en prediken te doen. Dat mag natuurlijk. Maar we moeten vooral ons licht, Gods licht, over deze wereld laten schijnen. En zijn heerlijkheid, dus ook wat hij voor ons gedaan heeft, aan de wereld tonen. Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest. Wij zijn het zout van de aarde dat haar kracht niet verliest. Want God is onze kracht. Weet dat je de Allerhoogste God dient en hij je zal helpen. Laat zijn licht zien in het duister. En laat uw heerlijkheid overal in de wereld verschijnen.